Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 78 zingen wij het tweede vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heren lof uit landshistorie blaan, zijn sterke arm en grote wonderdaan. We noemden nu Psalm 78 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Genesis 18, de versen 1 tot en met 15. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de verwerping der dwalingen, en daarvan de eerste twee paragrafen. Waarna wij zingen uit Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Psalm 93 en daarvan het vierde vers.
De verwerping der dwalingen, die leren dat de wil Gods van zalig te maken degene die zouden geloven en in het geloof en de gehoorzaamheid des geloofs zouden volharden, het ganse en gehele besluit van de verkiezing ter zaligheid is, en dat er niets anders van dit besluit in het woord Gods is geopenbaard, want deze bedriegende eenvoudigen en wederspreken klaarlijk de heilige schrift, die getuigt dat God niet alleen degene die geloven zullen wil zalig maken, maar dat hij ook enige bepaalde mensen van eeuwigheid heeft uitverkoren, welke hij in de tijd boven anderen met het geloof in Christus en met volstandigheid zou begiftigen, gelijk geschreven is: ik heb uw naam geopenbaard de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Johannes 17, vers 6. En er geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Handelingen 13, vers 48. En hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig zijn, enzovoort. Efeze 1, vers 4. Die leren dat de verkiezing Gods ten eeuwige leven velerlei is. De ene algemeen en onbepaald, en de andere bijzonder en bepaald, en dat deze wederom, of onvolkomen herroepelijk, niet beslissend en voorwaardelijk is, of volkomen onherroepelijk, beslissend en volstrekt. Insgelijks dat er een andere verkiezing is tot het geloof, een ander tot de zaligheid, alzo dat de verkiezing tot het rechtvaardigmakend geloof kan zijn zonder de beslissende verkiezing der zaligheid. Want dit is een gedichtsel van mensen hersenen, buiten de schrift uitgedacht, waardoor de leer van de verkiezing verdorven en deze gulden keten van onze zaligheid verbroken wordt. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 8, vers 30. We lezen Genesis 18, vers 1 tot en met 15. God verschijnt aan Abraham bij Mamre. En daarna verscheen hem de Heer aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. En hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. En als hij hen zag, sliep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zei de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan het knecht, die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hun voor. En hij stond bij hen onder die boom en ze aten. Toen zeiden ze tot hem, waar is Sara uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weten tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, de welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Toen lachte Sara bij zichzelf en zeggende, zal ik wellust hebben dat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? De Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara logende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 18. Genesis 18, de versen 1 tot en met 15, waarvan we nu alleen het 14e vers aan u voorlezen. Zou iets voor de Heren te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn verschijning aan Abraham. In de tweede plaats letten we op zijn belofte voor Sara. En in de derde plaats letten we op zijn wederkomen tot beiden. Dus het thema vanavond van dit schriftgedeelte is: zou iets voor de Heren te wonderlijk zijn? Een adventboodschap. Want deze woorden komen ons heel bekend voor. Jongens en meisjes, het zijn dezelfde woorden die de engel Gabriel tot de maagd Maria heeft gesproken. Toen zij vroeg, hoe zal dat wezen? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En datzelfde woord dat heeft geklonken al in het Oude Testament, in de richting van Sara, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Onze eerste gedachte zijn verschijning aan Abraham. Letten we dan op de versen 1 tot en met 8. Een vernieuwde verschijning. Onze tweede gedachte zijn belofte voor Sara, de versen 9 en 10. En onze derde gedachte zijn wederkomen tot beiden, als de Heere zegt dat hij terug zal komen, omtrent deze tijd des jaars, de versen 11 tot en met 15. De gemeente, het eerste vers begint met het woordje daarna. En dat ene woordje dat verbindt eigenlijk dit hele hoofdstuk weer aan het vorige hoofdstuk waar we bij stilgestaan hebben. En we hebben gezien tussen het 16e en het 17e hoofdstuk heeft 13 jaar tussen gelegen. Want in het 15e hoofdstuk daar wordt Ismaël geboren, in het 16e hoofdstuk wordt Ismaël geboren, in het 16e hoofdstuk wordt Ismaël verwekt en in het 17e hoofdstuk is Ismaël inmiddels 13 jaar oud. En wat er intussen tijd gebeurd is, dat lezen we niet. Dit hoofdstuk daarentegen, dat is heel kort na het vorige hoofdstuk. Hoe weten wij dat? Nou, we weten dat de Heere gezegd heeft in het vorige hoofdstuk dat het nog een jaar zou duren. Abraham heeft gevraagd, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En toen heeft de Heere gezegd, nee Abraham, nee, ik zal hem wel rijkelijk zegenen, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. Dus precies over een jaar. En dat zullen we vanavond weer terug horen, want straks dan wordt over diezelfde tijdsperiode gesproken. Omtrent deze tijd des jaars. Dus er kan niet veel tijd gelegen hebben tussen het 17e hoofdstuk en het 18e hoofdstuk. Heel opmerkelijk. We zouden zeggen, nou heeft het zo lang stilgelegen. Nou is er zoveel jaren nauwelijks iets gebeurd. Nou lijkt het alsof de Heere vele jaren niet gesproken heeft. En nu opeens gebeurt er heel veel. In een hele korte tijd. Ja, dat is ook zo. Als de tijd rijp begint te worden, dan kan er in korte tijd soms heel veel gebeuren. Er is ook heel wat aan vooraf gegaan. Dat is bij een zwangerschap ook zo. De laatste maanden van de zwangerschap, daar kan er soms zo weinig verandering zijn. Maar als het dan in de buurt van de geboorte komt, dan kan er plotseling zoveel gebeuren. Dan is de tijd rijp. En dat zien we ook in deze geschiedenis, dat zien we ook in de volheid des tijds. En ja, dat zie je ook in het leven van een zondaar. Kan er soms zo'n lange tijd aan vooraf zijn gegaan, dan lijkt het nooit te gebeuren. En dan plotseling in korte tijd verschijnt de Heere keer op keer. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. Het is al de vijfde keer, gemeente, de vijfde keer dat de Heere aan Abraham verschijnt met zijn belofte. De vijfde keer dat de Heere de dingen gaat herhalen. En zoals ik zondag gezegd heb, dat de bloem steeds verder open gaat. Want steeds voegt de Heere er iets aan toe. Het wordt eigenlijk steeds rijker. Maar het gaat steeds over hetzelfde. Het gaat over de belofte van het zaad. Dus het is niet zo dat Abraham door het geloof die belofte van het zaad heeft aangenomen en dat het toen voor eens en altijd opgelost was, zoals sommigen dat zouden willen vandaag. Nee, zo werkt de Heere niet. De praktijk van het leven der genade van Abraham was zo niet. En de praktijk, u zegt dat het was het Oude Testament, ja, maar de praktijk van de discipelen was ook niet zo. En dat is het Nieuwe Testament. En de praktijk van het geloofsleven van Gods kinderen vandaag is ook niet zo. Want de Heere leidt zijn volk zoals hij dat altijd heeft gedaan. En dat is bemoedigend voor diegene in wiens leven de Heere wel eens gesproken heeft en die het weer nodig hebben dat de Heere spreekt. Dat hij daarop terugkomt, dat hij het bevestigt, dat het nog dieper geleerd mag worden. Dat is Bijbels. De vijfde keer verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. De eikenbossen, de terebinten. Daar heeft Abraham zijn woonplaats. Onder een bepaalde bossage. Mensen leefden veel buiten. Ze leefden in tenten en de bossen die gaven schaduw. En daar had hij, kunt u het zich nog herinneren, daar had hij ook de Heere een altaar gebouwd. Dus dat was een lievelingsplaats van Abraham. Daar had hij ook zijn godsdienst. Daar had hij zijn gemeenschap met de Heere. Daar was het offer. Daar werden de gebeden opgezonden. En daar zoekt de Heere hem op. Verscheen hem de Heere als hij in de deur van de tent zat toen de dag heet werd. Ja, in het oosten is het zomers op het midden van de dag soms snikheet. In de tent is het niet uit te houden. In de zon is het ook niet uit te houden. En nu zit Abraham in de deur van de tent om wat frisse lucht, een zuchtje wind te kunnen opvangen. En ja, geloof maar dat het rustig is op dit tijdstip. Dit is niet het tijdstip van reizen. Op zo'n tijdstip dan zijn er maar weinig mensen op de weg. Bovendien is het zo ongeveer etenstijd, want de grote maaltijd werd in het oosten altijd midden op de dag gebruikt. En dan staat er en hij hief zijn ogen op. Hij was blijkbaar in gepeins. Hij zat ergens over na te denken. Had even niet in de gaten wat er in de omgeving gebeurde. Die mannen die aankomen lopen, die heeft hij niet zien komen. Maar plotseling wordt hij opgeschrikt en dan ziet hij daar drie mannen tegenover hem staan. Die staan op een zekere afstand van hem. Wat hij ziet zijn mannen. Maar ja, wij weten uit het vervolg van deze geschiedenis dat het hier gaat om bijzondere personen. Dat het gaat om de Heere zelf, die hier verschijnt, jawel, de verbondsgod die hier verschijnt in een zichtbare lichamelijke gestalte. en dat het gaat om twee engelen die de Heere vergezellen, ook in een lichamelijke gestalte. Moeten we dat precies zien? Calvijn is van mening dat de Heere tijdelijk deze drie lichamen daarvoor heeft beschikt en dat die lichamen daarna weer zijn opgehouden te bestaan. Het is geen droom, het is geen visioen, het is werkelijkheid wat hij ziet, maar het is wel op een oud-testamentische openbaringswijze, waarop de Heere soms ook lichamelijk verscheen aan zijn kinderen. Alleen, de vraag is, heeft Abraham dat in de gaten? Ik denk het niet. Maar wat we hier zien, dat is een stukje Oosterse gastvrijheid. Ik denk dat dat onder ons zo nauwelijks voorkomt, wat we hier lezen. Als je ziet wat hij die vreemdelingen aanbiedt en hoe vriendelijk dat hij hen nodigt. Ja, zo gaat dat in het Oosten. Zo ging het in het Oosten. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt, gemeente, zo gaat het nog in het Oosten. Daar laat men iemand niet zonder maaltijd weggaan. Dat is de Oosterse gastvrijheid. En dan ziet Abraham deze mannen daar staan. Ze vragen niks. Ze staan op afstand, ze wachten als het ware. En Abraham is een en al gastvrijheid. Maarten Luther zegt, de gastvrijheid is aan alle plaatsen waar de kerk is. Nog een keer. De gastvrijheid is aan alle plaatsen waar de kerk is. Dat is iets wat we goed moeten onthouden, denk ik. Bij een kind van God is gastvrijheid. Bij een gemeente, als het goed is, is gastvrijheid. We kunnen een voorbeeld nemen aan deze Abraham. Want als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. Niet dat hij hen aanbidt, maar dit is een vorm, zou je kunnen zeggen, van hoffelijkheid, van vriendelijkheid. Hij kijkt hoog tegen deze vreemdelingen op. En hij zeide, Heere, heb ik uw genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Het is eigenlijk niet goed te onderscheiden in het Hebreeuws of hij hier nu de naam Heere zou willen gebruiken en of hij dus de God van het verbond herkent op dit ogenblik. Of dat dit een aanspraak is waarmee je iemand aanspreekt voor wie je hoogachting hebt. Er wordt eigenlijk niet helemaal duidelijk of Abraham het nu al doorheeft wie er hier voor hem staan. Ik denk dat hij het niet helemaal doorheeft. Maar het is wel zo dat deze drie personen en vooral één van die personen, die heeft iets majesteitelijks over zich. Dat is ook de persoon die Abraham aanspreekt. Abraham heeft al snel door dat één van deze drie, dat is de hoofdpersoon, en die anderen zijn aan die hoofdpersoon ondergeschikt. En die hoofdpersoon, dat is de Heere zelf. Maar ja, dat is een verborgenheid voor Abraham. En dat is nog een verborgenheid, gemeente. De vleeswording van Christus is ook een verborgenheid. Daar zegt de apostel van de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Dat is een verborgenheid. En verborgenheden moeten geopenbaard worden. We hebben er maandag in de rouwdienst bij stilgestaan. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. Het heilgeheim staat er in de onbereimde psalm verborgenheid. Verborgenheid moet geopenbaard worden. Dit moet aan Abraham geopenbaard worden. Dit moet ook aan ons geopenbaard worden. Ook in het Nieuwe Testament, wanneer de Heer Jezus Christus stond voor de Samaritaanse vrouw als het vlees geworden woord, ze herkende hem niet. De tweede persoon is een verborgen persoon. voor ons verduisterde verstand, die zichzelf zal moeten openbaren, maar die wel majesteit in zich heeft. Dat gevoelt Abraham hier. Hij kent de verbondsgod. Hij kent het spreken des Heren in zijn leven. De Heer heeft hem toch geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij kende de stem des Heren, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Maar toch, hier, hij kan het eigenlijk niet goed plaatsen. Dat de Heren zich nu op deze wijze aan hem vertoont. Hij zegt, Heren, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Genade gevonden, dat ziet in de Bijbel op in een gunstige betrekking tot iemand staan. Ze zoeken Abraham op. Ze willen blijkbaar bij hem aanschuiven, om het zo maar te zeggen. Dat vindt Abraham een hele eer. Dat vindt hij geen belasting, maar dat vindt hij een hele eer dat ze zijn tent niet voorbij lopen, deze drie vreemdelingen. En dat bedoelt hij als hij zegt, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Uw ogen, enkelvoud. Hij kijkt vooral naar die hoofdpersoon. Hij zegt, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Ga toch niet van uw knecht voorbij. Blijf alstublieft hier. Schuif straks alstublieft aan. Paulus zegt, gemeente, vergeet de herbergzaamheid niet. En dat heeft Abraham in de praktijk gebracht. En dan zegt de apostel er ook iets achter. Hij zegt, want hierdoor hebben sommige onwetende engelen geherbergd. Nou, dat gebeurt hier letterlijk. Abraham weet het niet, maar hij heeft onwetende engelen geherbergd. Stel nou eens voor, jongens en meisjes. Stel nou eens voor dat Abraham gezegd had, ik ben te druk. En ik heb het heet en ik moet nou niks aan mijn hoofd hebben. Ik doe de tent dicht, ik doe net of ik ze niet zie, laat ze alsjeblieft doorlopen. Waarom zou ik het me aantrekken? Had ik gekund. Maar wat had Abraham dan gemist? Wat komen deze vreemdelingen doen in de weg van Gods voorzienigheid? Niet zomaar de deur dicht doen. Wat zegt de Heer Jezus straks op die grote oordeelsdag? Hij zegt, ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dan zullen die mensen vragen, Heer, wanneer was dat dan? Was u vreemdeling? Hebben wij u geherbergd? Ja, zal de Heere zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt ge dat mij gedaan. Maar tegenovergestelde is ook waar. Ik was vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Niet geherbergd? Nee. Voor zoveel gij dit een van mijn minste broederen niet gedaan hebt, zo hebt ge dat mij ook niet gedaan. En daar zal iets van geleefd hebben, gemeente, in het hart van Abraham. Hij kan deze mensen niet wegsturen. Hij mag deze mensen niet wegsturen. Het is God die deze mensen op zijn pad brengt. Het is de Heere die deze mensen hem toeschikt. En daarom is hij bereid om hen gastvrij te ontvangen. Hij zegt dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten. Het is heel opmerkelijk eigenlijk dat hij zich zo bescheiden opstelt. Een weinig water, zegt hij. En leunt onder deze boom, rust wat uit onder deze boom in de schaduw. En ik zal een bete broods langen. Een bete broods, dat is wel heel erg bescheiden. Zeker als je ziet wat hij straks allemaal klaar gaat maken. Hij komt met een enorme maaltijd. Maar hij stelt zich heel bescheiden op. Hij voelt zich klein tegenover deze persoon die zoveel ontzag uitstraalt. En hij stelt zich ook heel klein op. Een weinig water en wast uw voeten. Want ja, in het oosten hebben de mensen sandalen. Dus dat is het eerste wat moet gebeuren. En dat is ook zeer verkwikkend als je op reis bent. Als dan je voeten gewassen worden. En als je leunt onder een boom, misschien vinden wij dat niet zo comfortabel. Maar in het oosten was dat al heel comfortabel. Mensen leunden op hun elleboog en gebruikten de maaltijd liggende onder een boom in de schaduw. Dat gij uw hart sterkt en daarna zult gij voortgaan. Kanttekening wijst dat niet de spijzen dat doen natuurlijk, maar de zegen des Heren. En dan zegt hij, daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. Hij ziet het als een geschenk Gods, dit bezoek. Hij ziet het als Gods voorzienigheid, zegt de kanttekening, die hen derwaarts geleid had. Hij ziet het als Gods beschikking, dat u nou juist naar mijn tent moest komen. Ik ben uw knecht. Hij voelt zich heel gering en hij kijkt hoog op tegen deze vreemde gasten. Maar als de Heere deze mensen op zijn weg brengt, dan is hij bereid zijn liefde te geven. En die liefde die wijst de Heere niet af. En in plaats dat hij die liefde aan mensen geeft, geeft hij die liefde aan de Heere zelf. Dat is zo verrassend, want het is de Heere die daar bij hem komt, de Yahweh, de verbondsgod. En dan lezen we dat ze heel kort antwoorden, of die ene persoon die zegt, doe zoals gij gesproken hebt. Het klinkt eigenlijk haast een beetje onvriendelijk, maar dat is niet de bedoeling. Deze korte, positieve beantwoording laat eigenlijk toch wel de hoge positie zien van dit bezoek. Abraham stelde zich op als een knecht en deze persoon stelt zich inderdaad op als een gezaghebbend iemand. Hij gaat niet naast Abraham staan, hij staat heel duidelijk boven Abraham. Hij zegt, doe gelijk gij gesproken hebt. En dan gaat Abraham aan het werk. Hij haast zich naar de tent, naar Sara en hij zeide, haast u, kneed 3 maten meelbloem en maak koeken. 3 maten, dat is heel veel. We hebben daar wel eens bij stilgestaan, bij de gelijkenis van het zuurdeeg, weet u dat nog? Een klein klompje zuurdeeg in 3 maten meel, we hebben gezien, dat is heel veel. Dus het is niet karig, maar hij neemt een ruime maat en maakt koeken daarvan, in de oven gemaakt. En hij dringt er bij zijn knecht op aan om een maaltijd te bereiden. Hij loopt tot de runderen, nam een kalf, teder en goed, het beste wat hij heeft. En hij geeft het aan zijn knecht en die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hun voor. Het zal een paar uurtjes geduurd hebben. Want zo'n maaltijd heb je niet zomaar voor elkaar. Maar die gasten hebben geduldig gewacht. Wat buigt de Heere laag neer, gemeente? Dat de Heere zich door Abraham laat bedienen, dat de Heere op Abraham zit te wachten. Dat de Heere de gelegenheid bereidt om zijn boodschap te brengen. En dat Abraham zijn liefde betoont. Want dat zie je aan alles, dat zie je aan die hele maaltijd. De liefde is niet karig. Hij denkt niet, jongen, wat zal het mij allemaal kosten straks? Maar hij is ruimhartig vanwege de liefde. Hij neemt zelf geen deel aan de maaltijd, hij staat onder de boom. Zo was dat in het oosten. Je bedient je gasten, je zit niet zelf te eten. Hij staat klaar om te kijken of ze genoeg hebben, of hij wat doen kan. En ja, die 3 personen die hebben helemaal geen eten nodig. Engelen hoeven niet te eten. En de verbondsgod hoeft ook niet te eten. Maar ze doen het wel. Ze kunnen wel eten. Het is met de Heer Jezus zo na zijn verheerlijking, na zijn opstanding. Hij kan wel eten. Hij eet ook om zijn discipelen te bewijzen dat hij echt is opgestaan. Maar hij komt zijn discipelen daarin tegemoet. En de Heer komt hier Abraham tegemoet. Wat komt hij als het ware dicht bij hen staan? Wat daalt de Heere laag af? Wat bereidt hij zijn boodschap nauwkeurig voor? De Heer weet met eerbied gezegd tijd en gelegenheid om zijn boodschap te brengen. Daar is hij voor de vijfde keer. Wat een geduld. Wat houdt de Heer vast? Dat kun je van Abraham niet zeggen. En wat maakt de Heer er een werk van? Wat heeft de Heer een werk aan zijn kinderen om ze op hun gemak te stellen? En om ze te leiden op de weg des geloofs. Onze eerste gedachte, zijn verschijning. We gaan onze tweede gedachte, zijn belofte voor Sara. Want ja, eigenlijk komen ze helemaal niet voor die maaltijd. Het heeft een heel ander doel. De Heere zorgt ervoor dat Abraham zijn liefde kwijt kan. Maar de Heer had ook kunnen zeggen, ja Abraham, moet je luisteren, daar heb ik geen behoefte aan, dat heb ik helemaal niet nodig, daar kom ik niet voor. De Heer geeft dat Abraham zijn liefde tonen mag. Maar ze zijn niet om hulp verlegen. Daar komen ze helemaal niet voor. Ze komen een boodschap brengen. En voor wie is die boodschap? Eigenlijk niet voor Abraham zozeer, maar die boodschap is voor Sara. Want die ene man die vraagt, waar is Sara uw huisvrouw? Nou, het is heel gewoon dat Sara er niet bij is. Voor ons is dat ondenkbaar, dat je belangrijke visite krijgt en dat je vrouw er niet bij komt zitten. Maar dat is in het oosten was dat heel erg gebruikelijk, dat paste niet. Dat deed je niet als vrouw. Je hield je op de achtergrond. Ze heeft die maaltijd klaargemaakt, ze heeft broodjes gebakken, ze heeft de best gedaan. Maar ze waagde zich niet tussen deze voorname mannen. Dat was niet haar plaats. En dat wist Sara ook. Zij was in de tent, ze bleef op de achtergrond. En daarom is het heel ongebruikelijk eigenlijk dat die vreemdelingen vragen, waar is uw huisvrouw? Want normaal gesproken werd dat niet gevraagd. Het was juist gewoon dat ze er niet bij was. Deze vraag is eigenlijk heel ongewoon. En daarmee wil de Heer laten zien, ik kom hier eigenlijk niet in de eerste plaats voor u, Abraham. Maar ik kom hier voor uw huisvrouw. Ik kom hier voor Sara. Ik heb iets mee te delen wat voor haar van belang is. En wat zien we daarin? Ook de neerbuigende goedheid des Heren. Heeft de Heer al één keer over dat zaad tegen Sara persoonlijk gesproken? De Heer heeft voortdurend tegen Abraham gesproken. En ook toen het ging over de naamsverandering, toen heeft de Heer tegen Abraham gezegd, je moet je vrouw voortaan noemen Sara en niet Sarai. Maar de Heer heeft nog niet persoonlijk tegen Sara gesproken. Een gemeente, dat heeft Sara ook nodig. Sara kan het niet doen met Abraham en Abraham kan het niet doen met Sara. Daar komen Gods kinderen ook achter in het huwelijk. Je kunt de zaken voor je vrouw niet oplossen, dat moet de Heer doen. En je kunt de zaken voor je man niet oplossen, dat moet de Heer doen. En dat doet de Heer op zijn tijd en op zijn wijze 5 keer tegen Abraham gesproken. Maar nu is Sara aan de beurt. Nu komen we voor haar, Abraham. Waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zei, ja, zie in de tent. Daar waar ze altijd is. Daar waar ze op dit moment ook hoort te zijn. Ze staat wel mee te luisteren. Ze houdt het wel heel nauwlettend in de gaten. Nieuwsgierigheid. Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Luistervink. Nou, dat klinkt wat negatief. Ik denk, het gaat haar ook aan. Ze voelt zich ook betrokken. Maar ze weet wel haar plaats. En dan zegt de Heere, ik zal voorzeker tot u wederkomen. En dan zijn er 2 woordjes, daar zou ik een hele dikke streep onder willen zetten. Ik zal. Hoor je dat, Abraham? Dat is het genadeverbond. Het genadeverbond is niet gij zult. Dat is het werkverbond. Maar het genadeverbond, dat is ik zal. Het gaat hier weer over die verbondsbelofte. Het gaat hier weer over het zaad dat komen zal. En daar houdt de Heere aan vast. En dat zegt de Heer op zo'n wijze dat Abraham kan niet twijfelen. De Heer zegt, ik zal voorzeker weder tot u komen. Voorzeker. Het is alsof de Heer er nog een eed op doet ook. Wat daalt hij laag af? Hij kent zijn kinderen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En dan zou je zeggen, nou Heer, los het dan nu maar op. Nou, heeft het 24 jaar geduurd, nou is het toch wel lang genoeg geweest. Nee, de Heere lost het nog niet op, het duurt nog een jaar. Het duurt nog een jaar. En waarom doet de Heere dat zo? Om het geloof te oefenen van zijn kinderen. Om het geloof te beproeven. Het luistert zo nauw. Hij weet het juiste tijdstip, maar het komt wel dichterbij. Het komt al heel dichtbij, Abraham. Je hoeft niet meer zo lang te wachten. Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. Wat betekent dat? Dat betekent volgend jaar, omtrent deze tijd. Het is nu december, omtrent deze tijd des levens, dat is december volgend jaar. Ik weet niet in welke maand dit was, maar de Heere bedoelt dezelfde maand, ongeveer dezelfde tijd. Dan zal ik het voor je oplossen. Ja, maar ze zijn al zo oud. Dan moet je 89 jaar zijn. En dan moet je 99 jaar zijn. Er zijn dominees die zeggen, je moet het nu oplossen. Jij moet het oplossen. De Heere zegt, ik ga het nog niet oplossen. Ik ga het pas over een jaar oplossen. En als ze dan sterven, en ze sterven niet. Waarom sterven ze niet? Ze kunnen nog niet sterven. Ze zijn wel oud, maar ze kunnen nog niet sterven. En waarom kunnen ze nog niet sterven? Omdat er een onvervulde belofte ligt. En omdat de Heer er niet ligt. Er zijn tijden in het leven van Gods kinderen, gemeente, dan zijn ze onsterfelijk. Waarom? Omdat de Heer nog zaken op moet lossen in hun leven die hij beloofd heeft op te zullen lossen. Dus eigenlijk is dit een hele troost voor Abraham en Sarah. Ze zullen dit jaar nog niet sterven, ook al zijn ze dan oud, omtrent deze tijd des levens. Er is ook best al heel wat gebeurd al in hun leven. Het is niet zo dat de Heer er nog nooit gesproken heeft. Maar het is nog niet opgelost. En het moet wel opgelost worden. En je kunt het zelf niet oplossen. Er staan steeds meer mensen op, gemeente, die zeggen, je moet het zelf oplossen. Jij moet het doen. Jij moet geloven. Jij moet... Ik weet niet hoe zulke mensen tegen de geschiedenis van Abraham aankijken. Daar kun je toch niet meer over preken dan, als je er zo naar kijkt. Nee, zo leidt de Heere zijn volk vrijmachtig. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Die vreemdeling weet precies waar het over gaat. Die vreemdeling weet precies wat er aan de hand is. Die vreemdeling kent de omstandigheden. Hij kent de nieuwe naam van Sara. Want hij zegt niet Sarai, maar hij zegt Sara. Hij weet blijkbaar dat er een onvervulde belofte ligt. Hij blijkt die laatste toezegging aan Abraham te kennen omtrent deze tijd des jaars. Hij weet dat het om een zoon gaat en niet om een dochter. Hij blijkt alles te weten. En dat zou voor Sara genoeg moeten zijn om al haar twijfel weg te nemen. Deze vreemdeling weet alles. Deze vreemdeling is de alwetende. En dat is een van Gods deugden. Want mensen weten niet alles. Maar Sara is nog zo blind op dit ogenblik. Weet u nog, het moet geopenbaard worden. Het is een heilig geheim. En als de Heere dat niet oplost, dan zie je het niet. Dan merk je het niet. Dan weet je het niet. Ik vind het trouwens wel heel opmerkelijk dat Abraham helemaal niks zegt. En waarom zegt Abraham niks? Ik denk, Genesis 17 is nog maar net geleden. De besnijdenis, weet u nog? De verzekering van de verbondsbelofte. De laatste godsontmoeting is de beste verzekering. Ik krijg de indruk dat Abraham hier nog mag leven vanuit die zekerheid die de Heere hem in het vorige hoofdstuk heeft gegeven. Hij heeft niet die vertwijfeling van Sarah. Hij heeft die tijden ook wel gehad in zijn leven, maar nu op dit moment niet. Ik denk dat hij zich steeds meer verwonderd heeft naar de mate dat hij merkt wie er hier voor hem staat. En dat is een bevestiging van wat er gebeurd is in zijn leven. Maar dit is niet voor hem. Dit is voor zijn vrouw. En ze is er niet, maar ze hoort het wel. De Heere zorgt ervoor dat ze het hoort. De Heere wil ook dat ze het hoort. Onze derde gedachte zijn wederkomen tot beide. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 139, vers 1 en vers 2. Niets is al op haar majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. 139, vers 1 en 2.
Thank you.
Onze derde gedachte zijn wederkomen tot die beiden. En Sara hoorde aan de deur der tent de welke achter hem was. Dus hem, dat is de Heere, dat is de verbondsgod. Achter hem is de tent van Sara, de tent van de vrouwen. En daar staat ze te luisteren. En dan zegt de Bijbelschrijver: Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. En het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Ja, zij was altijd al onvruchtbaar geweest. Maar eerst had zij nog die maandelijkse cyclus. En zolang als die cyclus er is, dan zou je zeggen, dan zou het toch nog kunnen. Maar nu was ook die maandelijkse cyclus, die was er niet meer, dat was opgehouden. Dat betekent dat de tijd van kinderen krijgen is dan echt voorbij. Dat is een afgesloten hoofdstuk. En zo was dat ook voor Sara, dat heeft ze voor zichzelf ook afgesloten. En hoort ze die vreemdeling zeggen, volgend jaar, omtrent deze tijd des jaars, zal Sarai een zoon hebben. Dan staat er ze lachten. Nee. Nee, dat kan niet. Nee, die tijd is voorbij. Ze lacht bij zichzelf. Ze lacht heel zachtjes. Niet dat iemand het merkt of niet dat iemand het hoort. Maar zeggen bij zichzelf, dat kan ook betekenen in jezelf, niet hardop. Je weet het alleen zelf. Niemand weet het. Niemand weet het. Je weet het alleen zelf. Niemand weet wat er in haar omgaat op dit ogenblik. Maar het is wel te begrijpen. Toch? Onder zulke omstandigheden. En dan de boodschap. Het is bijna hetzelfde als tegen een maagd zeggen dat ze zwanger zal worden. Dat kan toch niet? En dan zegt ze, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? Eigenlijk ook een heel kuis antwoord geeft, een soort schaamtegevoel. Ja. Kijk, als je nou jong bent en je bent pas getrouwd en dan kijk je zo uit naar kinderen en dan, ja, voor kinderen is gemeenschap nodig. Maar ja, als je nou zo oud bent, ik. Ze draait het om. Want de Heere had gezegd, ik zal. En Sara zegt, zal ik. Ja, en dan wordt het een twijfelachtige zaak natuurlijk. Als zij naar zichzelf gaat kijken, als ze de verbondsbelofte om gaat draaien. Als de verbondsbelofte een werkverbond wordt, ja, dan kun je het wel vergeten. Dan zal Sara er geen troost van hebben. Zal ik, zegt ze, wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is. Mensen, ik heb er de kracht niet meer voor. Ik heb er het lichaam niet meer voor. Ik heb er de leeftijd niet meer voor. En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? En zo hoort het, jongens en meisjes. De Heere, kijk eens, dat staat met hoofdletters. Dat is Yahweh. Dat is die naam waarvan één van de letters is toegevoegd, weet je nog, aan de naam van Abraham en de naam van Sara. Gods verbond, dat hij niet alleen met Abraham, maar ook met Sara opricht. En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Hij weet het. Hij heeft het niet gezien en toch weet hij het. Sara had al kunnen weten dat hij de alwetende is. Dat heb ik net proberen uit te leggen. Maar hier laat de Heere nog duidelijker zijn alwetendheid merken. En dan is zijn antwoord, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Waarom heeft Sara gelachen? Zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? De Heere citeert Sara, maar hij doet het wel op een hele vriendelijke manier. Hij gebruikt niet de woorden die zij gebruikt. Hij omschrijft het eigenlijk richting Abraham nog op een hele liefdevolle manier. Alsof Sara het zo gezegd heeft, maar ze heeft het toch wel iets anders gezegd. Waarom heeft zij gelachen? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En als nog niet duidelijk was wie die bezoekers waren, dan is dit toch wel het moment voor Abraham, maar ook voor Sara, dat dat duidelijk is. Dit is de Heere. Dit is de Alwetende. Dit is degene van wie we zojuist samen gezongen hebben. Geomringd mijn gaan en liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet alreeds de reden. Het zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Wat een ongeloof. Waarom zie je op jezelf, Sara? Waarom zie je op je onvermogen? Waarom zie je niet op de God des verbonds? Waarom denk je dat de Heere zijn eigen woord niet kan vervullen? Waarom denk je dat de Heere zijn eigen belofte niet waar kan maken? Waarom hebt gij gelachen? Zou enig ding, je mag ook vertalen, zegt de kanttekening, zou enig ding verborgen zijn voor de Heere? Kijk, het is voor haar een verborgenheid. Zij begrijpt het niet. Ze hoeft het ook niet te begrijpen. Maar voor de Heere zijn geen verborgenheden. Zijn naam is wonderlijk. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En dan gaat de Heer het herhalen. Hij wordt er niet moe van. Ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen. Omtrent deze tijd des levens en Sara zal een zoon hebben. De Heere zegt niet, ja Abraham, moet je goed luisteren. Ik kom hier nou niet meer terug. Ik ben er nou zo moe van. Nou heb ik het 5 keer tegen u gezegd. Nou kom ik hier om die boodschap aan uw vrouw te brengen. Nou wordt er om gelachen. Het is de laatste keer dat ik een voetstap hier in de omgeving van uw tent gezet heb. U moet het zelf maar uitzoeken. Het zou toch rechtvaardig geweest zijn. Maar nu is de Heere zo trouw. Zo trouw dat hij zegt, ja, maar het gaat wel gebeuren. Sara lacht, maar het gaat wel gebeuren. En hier zie je dat de verbondsbeloften niet afhankelijk zijn van het geloof. Dat is ook zo'n kwalijke lering die er in onze tijd zo alom gehoord wordt. Alsof God de verbondsbelofte afhankelijk maakt van het geloof. Als je het niet gelooft, dan krijg je het niet. Nou, dan had Abraham het niet gekregen na Genesis 16 en dan had Sara het niet gekregen na Genesis 18. Maar de Heer zegt, gaat toch gebeuren. Dat gaat toch gebeuren. Volgend jaar zal ik wederkomen. Omtrent deze tijd des levens. Ja, en dan moet Sara voor de dag komen. Het is zo enorm geschrokken natuurlijk. En ze zegt, ik heb niet gelachen. Want zij vreesde, staat erachter. Want zij vreesde. Kijk, als je een verborgen zonde hebt en die zonde die blijkt plotseling bekend te zijn, dan schrik je je naar. Ik geloof dat ze geschrokken is toen de Heere vertelde wat zij gedacht had. Ze heeft niet hardop gelachen. Dat zal ze ook bedoeld hebben toen ze zei, ik heb niet gelachen. Kan toch niet dat iemand dat gezien heeft? Kan toch niet dat iemand daarvan weet? Ja, nee, je hebt niet hardop gelachen, maar je hebt wel gelachen. Al was het misschien alleen maar een gelaatsuitdrukking, maar de Heere weet daarvan. En had dat toch bekend, Sara. Nu probeer je nog te vergoeilijken. Maar beleid maar je ongeloof. Kom maar voor de dag zoals je bent. Val maar in de schuld voor de Heere. Maar ze is bang. Die vreemdeling die kan haar gedacht lezen. Graag zou ze het teruggedraaid hebben. Had ze maar nooit gelachen, maar ze kan het niet meer terugdraaien. En dan zegt de Heer, nee, maar gij hebt gelachen. Klaar, over en uit. De Heer spreekt met zoveel gezag, ze kan daar niks meer tegen inbrengen. God antwoordt met een herhaling. Je hebt wel gelachen, Sara, ik weet het. Ik heb het wel gezien. Ik ken u door en door. Hij spreekt op zo'n manier dat hij geen tegenstand duldt. En dan is het een keer klaar. Heb je dat ook wel eens meegemaakt in uw leven? Dan is het een keer klaar. Daar moet het nou een keer naartoe in ons leven, gemeente. Dat we niks meer te zeggen hebben. Sara zwijgt. En ik vind het mooi wat Van Lingen in de Bijbelverklaring daarvan zegt. Hij zegt, ze zwijgt, want ze beseft met wie zij van doen heeft. En haar zwijgen is belijden. En haar belijden is geloven. Dus zij legt hier, je zou kunnen zeggen, zwijgend een geloofsbelijdenis af. Ja, heren, ik heb wel gelachen. Ik kon het niet geloven. Maar nu de Heere hier zich als de alwetende openbaart, komt er een omslag in het hart van Sara, wordt ook haar hart ingewonnen. Het ongeloof heeft in haar hart niet het laatste woord. Hoe weet u dat? Hebreeën 11. Door het geloof heeft Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht had die het beloofd had. En dat is hier omgeslagen. In dit zwijgen is er een overgave. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En dan vind ik het zo mooi dat de Heere zegt, je zult een kind krijgen. Volgend jaar zul je een kind krijgen, dat zegt de Heere niet. Hij zegt het zo mooi, hij zegt volgend jaar zal ik wederkomen. Dus als dat kind geboren moet worden, ze kan dat niet. Die vrouw is oud, die vrouw is krachteloos. Die vrouw die kan geen kind, dat gaat boven haar vermogen. Maar de Heer zegt, ik kom terug. Ik ben er ook bij. Volgend jaar ben ik erbij. Als je moet bevallen, Sara, als dat kind geboren, ik zal wederkomen. Ik zal mijn belofte waarmaken. Ik zal u krachten geven. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. En dat is de rijkste troost, denk ik, van dit hele hoofdstuk. Dat de Heere zegt, zal ik wederkomen. De God des verbonds. Hij is er voor Abraham. Maar hij is er ook voor Sara. En hij weet ook wat zij nodig heeft. En ook al is het voor haar dan weer op een andere manier. En heeft ze een andere les weer nodig. Maar de Heere weet wat dit echtpaar, wat deze beide mensen nodig hebben. Om dat zaad te ontvangen waaruit het zaad geboren zal worden. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En daarom moet ons verstand moeten tussenuit. Onze krachten moeten er tussenuit. Onze zelfredzaamheid moet er tussenuit. Het verbond is zo eenzijdig. En daarom ook zo vast. Zo vast. En wat gaan mensen als Sara zich dan schamen? Ik denk dat ze wel onder de grond had willen kruipen. Dat ik daarom gelachen heb, Heer. Dat ik uw almacht, dat ik daaraan getwijfeld heb. Dat ik aan uw verbond getwijfeld heb. Dat u niet de waarmaker zou zijn van uw woord. En daarom, Gods kinderen worden steeds kleiner. Naarmate dat ze zichzelf meer en meer leren kennen. Maar ook zijn trouw. En daarom begon ik vanavond het gebed met de woorden, lieve heren. Maar als je daar een kleine indruk van hebt, van die trouw van God, dan zeg je vanuit je hart inderdaad wel eens, lieve heren, wat een trouw tegenover zoveel ontrouw.